Ja, wij lopen een beetje achter op het schema, hebt u al gemerkt. Want hij zei net wel van, we gaan verder waar we de vorige keer gebleven zijn. En dat zou vanavond al in hoofdstuk 21 zijn, maar wij zijn de vorige keer slechts tot hoofdstuk 17 gekomen. Dus wij hebben nog iets in te halen. Willen wij vanavond de eindstreep halen, dan moeten we een beetje tempo maken en af en toe ook wat overslaan. Maar zonder ons te haasten, maar toch wel met de hulp van de Heer, gaan we zien wat Ezechiël ons heeft te vertellen. Ja, het zijn inderdaad op dit moment bittere tijden voor Israël. Maar laat staan in de tijd waarin Ezechiël moest profeteren en de tempel van God er nog stond en functioneerde. De 10 stammen in ballingschap waren gegaan en al een deel van de 2 stammen ook. En Ezechiël daar in Babel de volksgenoten op dat punt ook aanwijst en zegt, ja, de rest komt er ook achteraan en die tempel gaat eraan, zelfs Jeruzalem gaat eraan. Waar zijn wij ook alweer aangekomen? Even kijken of hij het doet. Ik heb niet zo heel veel signaal hier, zie ik. Kan dat kloppen? Ah, daar komt hij. Wij kijken naar de tijd waarin het Babylonische Rijk is begonnen. Met in de onderlijn de koningen Josia van het Tweestammenrijk natuurlijk en zijn zoon Joachim. En tegelijkertijd profeteerde toen ook al de profeet Jeremia, die al die tijd ook in Jeruzalem is gebleven. En de eerste wegvoering vond plaats bij het begin van het koninkrijk van Babel, toen Nebukadnezar in zijn eerste jaar koning werd. En was ook Daniël aanwezig bij de eerste groep die in ballingschap werd gevoerd. En een aantal jaren later ging de tweede groep onder leiding onder in ballingschap en daar waren ook bij Joachim, maar ook zijn zoon Joachim, die slechts 3 maanden aan de bewind was. En dan werd het koninkrijk overgenomen door zijn broer Zedekia, ook een kleinzoon dus van Josia. Bij die ballingschap, die tweede groep, was ook Ezechiël betrokken. En sindsdien bevindt hij zich in het plaatsje Tel Abib, ten oosten, ten zuidoosten van Babel, aan de rivier de Kebar, waar wij hem een aantal keer zijn tegengekomen. En dan begint Ezechiël zijn boek in het 5e jaar van de ballingschap. En dan zijn wij aangekomen dus in het jaar 592 en dat loopt dan door tot 22 jaar later in het jaar 570. En daar zijn de laatste gezichten van Ezechiël opgetekend. We zijn gekomen de vorige keer tot het 6e jaar na de ballingschap dus van Zedekia en ook van Jechonia. Dat zijn de eikpunten waarin Ezechiël in zijn boek gaat rekenen in de 5e maand. En ja, dan hebben we gemerkt in hoofdstuk 14 dat vooral de boodschap wordt gericht tot Jeruzalem. Ja, je merkt eigenlijk dat als de Ezechiël zijn gezichten krijgt, we het gevoel krijgen alsof we in een soort rechtszaal zitten, waarin God optreedt als officier van justitie om even het hele requisitoor, de aanklacht op te lezen die hij gaat uitspreken in de richting van de hoofdverdachte. En dat de rechter van dienst iemand is die wij later in het Nieuwe Testament tegenkomen, de mensenzoon. Ezechiël is degene die het aanhoort en samen de rechter en de officier van justitie gaan zij het vonnis uitspreken over de hoofdverdachte. In dit geval Jeruzalem en het restantje van de 2 stammen. Maar er zijn nog meer verdachten, die komen we vanavond ook tegen, die allemaal aangeklaagd worden. Alleen het enorme verschil tussen deze, zou je kunnen noemen, rechtszitting en elke andere rechtszitting die wij kennen, is dat er een liefdesband bestaat tussen de officier van justitie en de rechter met de hoofdverdachte. Ze hebben Israël, Jeruzalem, innig lief. En het kost hen dan ook enorm veel om die aanklachten voor te lezen. En zoals Ezechiël ook die aanklachten te verwerken en ze door te geven aan de verdachte. Dit zijn niet zomaar eventjes dingen die moeten gebeuren, een soort hamerstuk. En we gaan over naar de volgende rechtszitting. Nee, een profeet is iemand die de woorden van God tot in zijn tenen, tot in zijn diepste vezels meemaakt, verwerkt en doorgeeft. En dat merken we ook in hoofdstuk 14, dat Ezechiël moest zeggen, door hun ongerechtigheden alleen zal hun leven redden. Ja, dan heeft hij drie voorbeelden genoemd, Noach, Daniël en Job, zelfs al zouden die er zijn. Nou, dat kunnen we ons voorstellen, het waren monumenten van geloof, Noach en Job. Maar om nou Daniël te noemen, nota bene een tijdgenoot van Ezechiël, ook in Babel, maar dan aan het paleis van Nebukadnezar. Ze zijn ongeveer even oud, maar kennelijk op het moment dat Ezechiël deze profetieën uitspreekt, al zo bekend vanwege zijn geloof, dat Ezechiël hem vrijmoedig als voorbeeld aandraagt en zegt, ook al zou Daniël er zijn, dan nog zal God het volk moeten redden. En zullen deze drie mensen alleen maar hun eigen leven kunnen redden. Maar er is troost in vers 22. Er zal een volgende generatie komen, Ezechiël. Troost u. Maar weet dit, in vers 23. Ik heb alles niet zonder reden gedaan. We hebben even gekeken naar hoofdstuk 17. Daar zijn we eigenlijk aan toegekomen. Een gelijkenis, daar gaan we niet al te lang bij stilstaan. Een gelijkenis waarin de Heere God zegt in vers 1 of in vers 2. Mensenkind, geef een raadsel op en leg een gelijkenis voor aan het huis van Israël en zegt, zo zegt de Heere Heere, de grote arend met grote vleugels, lange vlerken, vol veren, en die veel kleuren had, kwam naar de Libanon, nam de kruin van een ceder mee. Hij plukte de top van zijn uitlopers af en hij bracht hem in een land van kooplieden. En zo komt er een gelijkenis die er, als u hem rustig thuis eens verder door gaat lezen, erop neerkomt. Dat er een vergelijking wordt gemaakt met de koning Zedekia, die op dat moment van spreken nog gewoon halverwege zijn ambtstermijn in Jeruzalem op de troon zit en nog altijd denkt, ik blijf koning. En dat dreigement van Babel, dat gaat wel weer over. De tempel, daar gebeurt niks mee, want die is van de Heere. Maar zegt God hier, door middel van dit visioen, deze gelijkenis, die top van de ceder, hij kan wel denken dat hij een grote boom is, maar die gaat naar Babel, naar het land van kooplieden. U weet hoe koningen in de Bijbel al vaker worden vergeleken met een boom. Denk even aan Nebukadnezar zelf, die toen hij op het dak van zijn paleis rondliep en dacht, dit is het grote Babel wat ik gebouwd heb, ogenblikkelijk gestraft werd en als die boom geketend moest wachten tot zijn dwaasheid na 7 jaar weer voorbij ging en zijn geest weer in hem terugkeerde. Kortom, bomen zijn wel vaker een beeld van koningen. En zo dacht koning Zedekia ook dat zijn koningshuis zou staan als een boom, wat je zou kunnen vergelijken met een ceder van de Libanon. Nou zegt deze gelijkenis, daar gaat niks van gebeuren. Die ceder die gaat in ballingschap. Maar zegt vers 7, er was nog een andere grote arend met grote vleugels en vol veren. En zie, deze wijnstok richtte zijn wortels naar hem en zijn takken liet hij naar hem uitlopen, opdat de arend hem bevochtigen zou en niet het perk waarin hij geplant was. En dat is nog een vergelijking waarin Israël wordt vergeleken met een wijnstok en de wortels daarvan lopen uit naar een andere arend, ook een koning. En dat is een verwijzing naar de steun die Israël heeft gezocht bij Egypte. En in deze gelijkenis gaat God korte metten maken met het idee dat Israël heeft om aan buitenlandse machten steun te vragen om zodoende overeind te blijven. Dit gaat niet gebeuren. Dat was even kort hoofdstuk 17. In hoofdstuk 18, daar komt een spreekwoord naar voren wat God heeft opgemerkt in het volk in het land Israël, hoofdstuk 18, het woord van de Heere kwam tot mij. Wat is er met u dat u dit spreekwoord gebruikt over het land van Israël? De vaders eten onrijpe druiven en de tanden van de kinderen worden stomp. Zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, als u dit spreekwoord in Israël nog durft te gebruiken. Dat spreekwoord komt erop neer dat men denkt, ja, zoals de vaders, de ouders zich gedragen, zo zijn ook de kinderen. En als de ouders onrijpe vruchten eten, dan merk je aan de kinderen dat ze stompe tanden krijgen. Ja, dat is een bepaalde logica. Die komt natuurlijk wel ergens vandaan dat God ook bij de wetgeving al had gezegd dat hij de zonde van de ouders zou bezoeken aan het derde en het vierde geslacht. Maar dat betekent niet dat de zonden van de ouders gaan doorwerken in de volgende generaties. Maar dat God hooguit zegt, denk er goed om, ouders, wat je je kinderen voorhoudt, dat zou je nou wel eens een keertje kunnen oogsten als je hen in hun leven ziet opgroeien. Maar men vergeet dan vaak dat God daar eerder aan vooraf had laten gaan, dat hij zegent tot in de duizendste geslacht. God is een God van zegen en niet van vloeken. En dat is iets wat je nog vandaag ook nog wel eens merkt, dat gelovigen denken dat de zonden van ouders doorwerken in de volgende geslachten. En de volgende geslachten moeten dan zogenaamd worden vrijgebeden van de vloek die op de vorige generatie zou rusten. Nou, dit hoofdstuk maakt een korte metten aan dit soort dwaze ideeën. Want God zegt hier, nee, dat spreekwoord mag je nooit meer gebruiken. De vaders die zondigen voor hun eigen kwaad. Hij gaat voorbeelden noemen in deze hoofdstukken. Stel nou dat een goede vader een verkeerde zoon krijgt, dan sterft alleen die zoon voor de zonde die hij gedaan heeft. Maar omgekeerd, dat een verkeerde vader een goede zoon krijgt, dan sterft die vader alleen voor zijn zonden en die zoon die heeft daar verder geen last van. De mens die zondigt, die zal sterven, zegt vers 4 heel uitdrukkelijk. Om aan het einde van dit betoog in vers 23 uit te komen op de vraag, zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? Kijk, daar heb je nou het idee wat God al had bij de wetgeving. Als hij zegt dat zonden van ouders wel eens zouden kunnen doorwerken in volgende generaties. Ja, dat vind je vandaag ook nog wel eens. Dat sommige dingen doorwerken in de volgende generatie. Maar die volgende generatie is 100% zelf daarvoor verantwoordelijk. Dan kun je de ouders daarvoor niet verantwoordelijk maken. God zegent tot in het duizendste geslacht. Zou ik behagen hebben in de dood van de goddeloze? Nee, integendeel, God doet er alles aan om te zegenen. Spreekt de Heere, Heere. Is het niet wanneer hij zich bekeert van zijn wegen dat hij zal leven? Daarom in vers 32, ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende. Spreek de Heere, Heere, dus bekeer u en leef. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de koningsgeslachten. Want u hebt onderaan de lijst zien staan die ene vrome koning Josia, die een aantal kinderen kreeg die er niks van hebben gemaakt. Nou, daar kun je Josia niet aanrekenen. Die koningen na hem, die staan voor eigen verantwoordelijkheid en die worden op hun eigen zonden afgerekend. Maar zelfs een goddeloze koning als Sedekia krijgt door middel van dit woord van Jeremia en van Ezechiël ook nog eens even de kans en de mogelijkheid om zich te bekeren. God laat nooit iemand verloren gaan zonder daarvoor heel lang de gelegenheid te bieden om genade te vinden en om zich te bekeren en te leven. De voorbeelden daarvan in de Bijbel zijn talrijk. En we leven immers nog steeds in een genadetijd. Al 2000 jaar nadat de Heer Jezus aan het kruis is verworpen, is God nog steeds, zegt 2 Korinthe 5, die God zijn hand uitsteekt en vraagt, kom, laat je met mij verzoenen. En je zou wat dat betreft toch ook wat meer dat in je hart willen hebben om te zeggen tegen de mensen die op je weg komen, en ken je Gods genade al? Ik heb ooit eens een keertje van iemand gehoord die voor zichzelf bezig was om in zijn stille tijd eens even in de Bijbel na te gaan hoe vaak het woordje genade voorkwam. En dat ging hij turven. En hij kwam tot ongeveer 100. En toen stond hij op en hij ging naar buiten toe en hij pakte de eerste de beste op straat als het ware in zijn jas en zei, ken je Gods genade al? Ja, dat is het effect als je nadenkt over dat God niet wil dat iemand verloren gaat. Nou kunnen we dat niet imiteren, maar het geeft wel een beetje aan dat hoe meer wij gevuld zijn van die genade, hoe makkelijker het ook uitkomt dat je mensen om je heen daarvan op de hoogte brengt. Bekeer u en leef, zegt God hier in Babel tegen Ezechiël, als de oordelen al begonnen zijn uitgevoerd te worden. God is tot op de laatste seconde degene die zijn hand uitsteekt en zegt, kom. In hoofdstuk 19, een klaaglied over de vorsten van Israël. En zeg, wat was uw moeder? Een leeuwin. Tussen de leeuwen lag zij, te midden van de jonge leeuwen, bracht zij haar welpen groot. Zij voedde een van haar welpen op en hij werd een jonge leeuw, leerde prooi te verscheuren en at mensen op. Toen heidenvolkeren over hem hoorden, werden zij gevangen in hun kuil. Ze brachten hem aan haken naar Egypteland. En zo komt er een hele betoog over die moederleeuwin, die allemaal welpen groot brengt. En de ene doet dit en de andere doet dat. En ook dat is een verwijzing naar de moederleeuwin Israël, die welpen voortbrengt. De ene in vers 4, die gaat naar Egypte. Nou, dat hebben we aangetroffen in Joahas. U kunt zich nog herinneren van de eerste avond toen wij nadachten over de koning van Egypte, die even dacht, ik ga Nebukadnezar in het noorden tegemoet, want ik moet hem laten weten dat er in het hele Midden-Oosten dan maar één de baas is en dat ben ik. Dat was koning Necho van Egypte. En kreeg op zijn pad koning Josia. En die zei, nee, dat gaat zomaar niet. Je komt over mijn grondgebied. En Necho zegt, nee, even aan de kant. Ik moet jou niet hebben, ik moet naar het noorden, ik moet Nebukadnezar hebben. En zo moest Josia leren dat hij gewoon aan de kant had moeten gaan, want Necho kon niet anders dan hem doden. Een beetje een smadelijke dood van deze vrome koning. Maar zijn zoon Joahas, die in zijn plaats koning werd, werd op de terugtocht door Necho gewoon meegenomen naar Egypte. Wie is hier de baas eigenlijk in Juda? Dat ben ik toch, zei koning Necho. Met andere woorden, dat komt in dit klaaglied naar voren. Een van die welpen ging gewoon naar Egypte. En de volgende koning, de volgende welp die koning werd in vers 9, nou, die gaat naar Babel. Dat gebeurde met Joachim en dat gebeurde later met Joachim. En zo gaat het ook met de volgende welp. Zedekia is in dit klaaglied te horen. En zo zegt hij in vers 9, ze zetten hem vast met haken in een kooi, zodat ze hem naar de koning van Babel konden brengen. En ze brachten hem in vestingen, zodat zijn stem niet meer gehoord werd op de bergen van Israël. En daarmee zijn de welpen van deze moederleeuwin Israël allemaal in Babel terechtgekomen, inclusief Zedekia. Dat wordt hier al voorspeld, maar dat moet nog 5 jaar later pas gebeuren. Een volgende vergelijking in vers 10. Uw moeder was als een wijnstok, net als u, geplant aan water, vruchtbaar en vol ranken. En daar kwamen allemaal sterke takken voor scepters van heersers geschikt. Hij rees omhoog tussen de dichte twijgen, kortom ook weer een beeld van een moeder, in dit geval een wijnstok, die ranken voorbrengt, die scepters worden, die koningen worden. Allemaal takken die uiteindelijk, zegt vers 14, worden verbrand. Er kwam vuur uit de takken dat zijn uitlopers en zijn vrucht verteerde, zodat er aan hem geen sterke tak meer zat, geschikt voor een scepter om te heersen. Weer een dubbele vergelijking met een leeuwin en met een wijnstok om uit duidelijk te laten maken dat het afgelopen is met het koningschap van Juda. En dus ook afgelopen voorlopig met het bezetten van een koning in de lijn van David op zijn troon. Na Zedekia blijft de troon van David leeg. Dan eindigt dit vers 19, dit is een klaagzang. En het zal een klaagzang worden. Sommige vertalingen hebben, en het werd een klaagzang, maar eigenlijk staat het in de toekomende tijd. Het zal een klaagzang worden. Het komt namelijk nog een keer terug. En er zal nog een keer geklaagd worden over een koning die eigenlijk geen koning mag zijn. Een verwijzing naar iemand waar de Heer Jezus het over had, toen hij de Joden erop aansprak dat hij namens de Vader gekomen door hen werd verworpen. Maar hij zegt in Johannes 5, vers 43, als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Nou, als u een klein beetje op de hoogte bent van de profetieën, dan weet u ook dat dit een verwijzing is naar iemand die dezezelfde Johannes in zijn brieven noemt de Antichrist. De anti is niet iemand die tegen Christus is. Ja, dat is die wel. Maar dat is meer contra. Maar anti betekent toch vooral in de eerste plaats, hij komt in de plaats van. Een beetje een nep-Christus, een imitator. En ja, die komen we in de Bijbel op een aantal plaatsen tegen. En de Heer Jezus zegt, als er straks, en dat moet nog steeds gebeuren, iemand komt in zijn eigen naam en zich voordoet als de Messias, dan nemen jullie hem aan. En ook dan, zegt Ezechiël hier, zal dit klaaglied worden aangeheven en zal er gehuild worden totdat ook deze tak wordt verbrand en plaats gaat maken voor de enige die recht heeft om op de troon van David plaats te gaan nemen. Ja, en Johannes voegt er eventjes en passant aan toe, maar dat is vanavond een onderwerp niet. De antichrist die komt, u leest dat maar in 1 Johannes 4. U weet dat hij komt, zegt hij erbij, maar er zijn nu al vele antichristen in deze wereld. Er zijn nu al vele neppers, zeggen wij, die zich voordoen als Christus of als dienstknecht van Christus. Vandaar dat hij dat in 1 Johannes 4 vers 1 er ook heel duidelijk zegt, ook tegen ons juist vandaag, beproef de geesten of zij uit God zijn. Want niet iedereen die maar loopt te roepen wat er in de Bijbel staat, is een door God gezonden profeet. Ezechiël spreekt daar duidelijke taal over, maar niet alleen de profeten van het Oude Testament, maar en Johannes en ook Petrus en Judas, noem de Nieuwtestamentische schrijvers maar op, ze waarschuwen allemaal voor valse profeten, vooral in de laatste dagen, vlak voor de komst van de Heer Jezus, onze tijd dus. Even hoofdstuk 20, een heel bijzonder hoofdstuk. En dat begint ook weer op een volgend jaar. We komen hier aan in vers 1 in het zevende jaar, in de vijfde maand, op de tiende maand. En tiende dag van de maand. En weer komen er mannen uit de oudsten van Israël om de Heere te raadplegen en ze gingen voor mij zitten. En toen kwam het woord van de Heere tot mij. Mensenkind, spreekt tot de oudsten van Israël en zegt tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, komt u om mij te raadplegen? Zo waar ik leef, ik laat mij door u niet raadplegen, spreekt de Heere, Heere. Wilt u hen berechten? Wilt u hen berechten, mensenkind? Weer zo'n hint dat we hebben te kijken naar een soort rechtszaal. De zoon des mensen. In datzelfde Johannes 5 waar we net even naar keken, zegt de Heer Jezus dat God hem al het oordeel heeft gegeven omdat hij mensenzoon is. En Ezechiël als de mensenzoon hier in dit boek is dan ook degene die eigenlijk van God vrij macht krijgt om te berechten. Maar het gaat hem door merg en been. Hij moet het allemaal verwerken. En dan zitten die oudsten weer voor hem. En God laat hem zien. Dat ze maken er weer een schijnvertoning van. Maar God is daarmee niet uitgesproken. Hij gaat de geschiedenis eens even bij langs. Vers 5. Zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere. Op de dag dat ik Israël verkoos, hief ik mijn hand op voor het nageslacht van het huis van Jacob. In het land Egypte maakte ik mij aan hen bekend. Ik hief mijn hand voor hen op en ik zei, ik ben de Heere, uw God. U weet dat dit de woorden zijn die Mozes hoorde bij de braamstruik toen hij de Heere God vroeg. En als mijn broeders nou mij vragen, wie heeft u gezonden, wat moet ik dan zeggen? Dan zegt God, dan noem je mijn naam en mijn naam is ik ben. Ik ben heeft jou gezonden. Maar gaat de Heere hier verder naar Ezechiël toe in vers 6. Op die dag heb ik mijn hand voor hen opgeheven om hen uit het land Egypte te leiden naar een land dat ik voor hen uitgezocht had. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het is een sieraad onder alle landen. Daarop zei ik tegen hen, laat iedere die afschuwelijke afgoden waar hij tegenop kijkt, wegwerpen. U mag uzelf niet verontreinigen met de stinkgoden van Egypte. Ik ben de Heere, uw God, maar zij zijn mij ongehoorzaam geweest en wilden niet naar mij luisteren. Men wierp de afschuwelijke afgoden waartegen men opkeek niet weg en verliet de stinkgoden van Egypte niet. Toen zei ik dat ik mijn grimmigheid over hen zou uitstorten om mijn toren tegen hen ten uitvoer te brengen in het midden van het land Egypte. Ik handelde ter wille van mijn naam en God doet het niet. Afgoderij in Egypte voordat het volk verlost werd. Dat lees je niet in het boek Ezechiël of in het boek Exodus. Daar lees je alleen maar dat Mozes hoort, ik heb hun gekerm gehoord en ik ben nu gekomen om hen te verlossen. Hier, honderden jaren later, als daar de oudsten van Israël voor hem zitten in ballingschap, dan hoort hier Ezechiël dat Israël, het volk van God, al bezig was met die stinkgoden van Egypte te vereren. En dat God dacht, zal ik er nu gelijk al een einde aan maken? Maar, zegt hij, ter wille van mijn naam heb ik het niet gedaan. En dat ging zo door. Vers 10, ik leidde hen uit Egypte en ik bracht hen in de woestijn. Vers 13, maar in de woestijn werd het huis van Israël mij ongehoorzaam. Zij gingen niet in mijn verordeningen en verwierpen mijn bepalingen. Nou, u weet, voordat het volk de 10 geboden kreeg, waren ze al aan het dansen om het gouden kalf en riepen ze elkaar al toe. Dit zijn uw goden die u uit Egypte verlost hebt. Ze hadden die stinkgoden nog steeds bij zich. En voordat Mozes naar de berg ging, zeiden ze tegen God, alles wat de Heer zegt, zullen we doen. Nou, ze hadden de 10 geboden nog niet ontvangen, of zij waren al aan het dansen om een gouden kalf, precies zoals ze dat in Egypte hadden geleerd. Wat een volk. Wat een hardnekkig volk. En weer zegt God hier, in vers 14, ik handelde ter wille van mijn naam, zodat die niet ontheiligd werd voor de ogen van de heidenvolkeren. Ja, dan moest iemand aan te pas komen om voor de Heere op de knieën te vallen. God had tegen Mozes gezegd, laat mij mijn gang gaan en ik veeg dit volk van de aardbodem en ik maak van jou een nieuw en een beter volk dan dit. En Mozes gaat pleiten, Heere God, doe het niet, want de volkeren zullen zeggen, die God was wel bij machte om hen uit Egypte te leiden, maar niet om hen door de woestijn te leiden. En God zegt, ik heb het niet gedaan ter wille van mijn heilige naam. Hoe belangrijk is het om te bidden? En maar dat gaat door. In vers 18, ik zei tegen hun kinderen in de woestijn, dus de volgende generatie, u weet, die mensen die van 20 jaar en ouder het land binnen mochten, nadat de 10 van de 12 verspieders hadden gezegd, nee, dat volk is allemaal veel te sterk voor ons, daar wonen reuzen, daar komen we nooit in. Laten we maar teruggaan naar Egypte, behalve Jozua en Caleb. En die kinderen die nog 40 jaar door de woestijn moesten lopen, daar had God tegen gezegd, ga niet in de verordeningen van uw vaderen, neem hun bepalingen niet in acht en verontreinig u niet met de stinkgoden, met hun stinkgoden. Ik ben de Heer uw God. Vers 21. Maar die kinderen waren mij ook ongehoorzaam. De volgende generatie. Maar, zegt hij in vers 22, ik heb mijn hand afgekeerd en handelde terwille van mijn naam. De naam ik ben is niet de naam waarmee God laat weten dat hij van eeuwigheid was en tot eeuwigheid zal bestaan. De altijd aanwezige. Nee, de naam ik ben is, ik ben aanwezig. Ik ben beschikbaar. Ik ben aanroepbaar. Ik ben iemand die te hulp komt. En zo was hij bij Mozes gekomen en had gezegd, ik heb hun gehoor. Ik heb hun gehuil gehoord en ik ben gekomen om hen te verlossen. En sindsdien is God altijd beschikbaar voor ieder die op hem aanloopt. Zelfs als er niemand is die bidt, misschien een enkeling, dat God dan toch zegt, maar terwille van mijn naam ben ik doorgegaan. En zo komen zij in het land. In vers 28, toen ik hen naar het land gebracht had waarover ik mijn hand opgeheven had om het hun te geven, keken zij naar elke hoge heuvel en elk dicht geboomte en brachten daar hun slachtoffers. En dan komen al die offers er weer naartoe. Die afgoders. Wat een volk. Maar ook hoererij in vers 30. En ook daarin heeft God weer gehandeld naar zijn naam. Maar vers 35, ook de afgoderij in het land is voor hem niet genoeg om het volk helemaal aan de kant te schuiven. Hij gaat verder. Vervolgens, vers 35, zal ik u brengen in de woestijn van de volkeren en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. En dat proces is op dat moment dat Ezechiël dit hoort volop in beweging. Israël gaat in de woestijn van de volkeren komen en zij bevinden zich daar voor een groot gedeelte nog steeds. In de woestijn van de volkeren is het natuurlijk ver van het beloofde land. Maar God is deze dingen bezig om te doen in zijn heilige naam, maar vooral ook om met een doel met dat volk te hebben en uit te komen. Ik lees even vers 39. Wat u betreft, huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, ga, laat ieder zijn stinkgoden maar dienen, ook hierna, want u luistert toch niet naar mij. Ontheilig echter mijn heilige naam niet meer met uw geschenken en uw stinkgoden. Er zitten niet alleen die oudste voor Ezechiël aan wie hij dit moet vertellen. Maar het hele volk wordt in die oudsten vertegenwoordigd. En God heeft Ezechiël laten zien dat voordat hij met dat volk al begon, dit een volk was van afgodendienaars. Het zit ze in de genen. Maar dan komt vers 14. Want op mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, spreekt de Heere, daar zal heel het huis van Israël mij in het land dienen. In zijn geheel, daar zal ik in hen behagen scheppen, daar zal ik uw hefoffers vragen met het allerbeste van al uw geheiligde gaven. Ik zal behagen in u scheppen vanwege de aangename geur waarmee ik u uit de volkeren leid en ik u bijeenbreng uit de landen waaronder u verspreid bent. Ik zal voor de ogen van de heidenvolkeren door u geheiligd worden. op dit punt kan God alleen maar uitkomen. Na deze gigantische aanklacht. Dat hij zegt op mijn heilige berg. Want die berg Israël waar zij straks massaal zijn verwijderd. Jeruzalem kapot, de tempel is vernietigd. Dan is dat nog steeds de plek waar God ooit van zei. Daar laat ik mijn naam wonen. En dat wordt weer de heilige berg waar dat volk terug gaat keren om mij te offeren. En hij zegt hierbij, dat gebeurt vanwege de aangename geur. Wat is dat een mooie uitdrukking. De aangename geur. Weet u waar dat voor het eerst vandaan komt? Dat is een mooie regel in de Bijbel. Als je de Bijbel leest, dan denk je altijd aan de regel van de eerste keer. Dat betekent dat je je afvraagt, waar komt dat voor het eerst nou voor? Dat er van een aangename geur sprake is. Wel, dat is als Noach uit de ark een nieuwe aardbodem betrekt en Gods oordelen in de zondvloed zijn helemaal uitgewoed, dan gaat Noach een altaar bouwen in Genesis 8, vers 20 tot 21. En daar staat er, Noach bouwde een altaar en bracht brandoffers en de Heere rook de aangename geur. En letterlijk staat daar, het is een geur die God rust gaf. U weet hoe er in de ark dieren moesten worden opgenomen. Die kwamen allemaal vanzelf, God stuurde ze. Van de onreinen 2 aan 2, mannetje en een vrouwtje, 1 paar onreine dieren. Van de reine dieren 7 bij 7. Dat zijn dus niet 7 paren. Nee, dat zijn 3,5 paar. 3 paren plus 1 enkel reindier. En u mag zich afvragen waarvoor dat ene enkele reine dier bestemd was. God zag al over de zondvloed heen, naar het moment dat Noach uit zichzelf hem een offer zou gaan brengen. En daar was van elk reindier 1 exemplaar beschikbaar om het aan de Heere God te offeren. En zo kwam daar een rustgevende reuk naar voren. U kent het oude lied. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt zij aan. Hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. Zijn wij een haar beter dan wie dan ook, voor de zondvloed in Israël? Nee. Paulus legt uit in de brief aan de Romeinen, dat is die prachtige brief waarin hij het evangelie uitlegt. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, onder de wet of zonder wet, want je staat voor God als zondaren te boek. En er is maar 1 remedie, en dat is je leggen aan de voet van het kruis. Je handen leggen op het verzoeningswerk van de Heer Jezus. En God kan rusten in zijn offer. En als hij eraan kan rusten, omdat de Heer Jezus gezegd heeft dat is volbracht, dan kan elke zondaar die komt daar ook in gaan rusten. En dat gaat ook met Israël gebeuren. Met dit volk waarvan wij ook vandaag nog steeds zeggen, Heer, wat hebt u daar een handvol werk mee om dat volk nog weer een beetje in het gereel te krijgen. Oh ja, ze wonen nu wel voor een deel weer in het eigen land, maar het gros woont nog overal en nergens en ze zijn zo seculier als wat. Er is nauwelijks een Jood te vinden die de Heer Jezus heeft leren kennen. Ja, dat zijn dan een paar groepen Messias beleidende Joden, maar met een fractie van het geheel. De rest is zo werelds en zo seculier als wat. Komt u met dat volk echt tot dat punt dat u hen op die heilige berg gaat brengen en dat zij ook kennis gaan maken met het offer van de Heer Jezus en dat zij ook gaan rusten dat in dat offer waar u in rust? Ezekiel zegt, ja, dat gaat gebeuren. En dan denk je, oh, wat heeft God een ongelooflijk plan met dit volk. Zij gaan daar komen op die heilige berg. En wat er allemaal nog voor nodig is, dat gaat ons verstand te boven, maar het gaat gebeuren. Daar zult u denken, zegt vers 43, aan uw wegen en aan al uw daden waarmee u uzelf hebt verontreinigd. U zult van uzelf walgen vanwege al uw slechte daden die u gedaan hebt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, wanneer ik omwille van mijn naam met u niets zal doen overeenkomstig uw werken. Als er ooit een moment is waarop Israël zichzelf gaat leren kennen, is het hier op de Heilige Berg. Te midden van de aangename geur van het offer van de Heer Jezus. En wat Israël straks gaat meemaken, dat gaan wij ook meemaken. Ook wij gaan een moment kennen, als wij bij de Heer zijn, zegt Paulus, dat wij voor zijn rechterstoel openbaar gaan worden. Nee, dat is niet de vraag of je dan al verloren gaat, want wij komen als gelovigen, als gemeente bij de Heer. Maar dan laat Hij ons leven zien door zijn bril. En zo zegt hij in 2 Korinther 5, bijvoorbeeld in vers 10, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt naar wat hij in het lichaam gedaan heeft, hetzij goed en zij kwaad. Nou, wat je kwaad gedaan hebt, daar ontvang je geen loon voor. Maar wij zijn daar voor de rechterstoel van Christus. Ons leven wordt openbaar, zodat wij begrijpen waarom wij bepaalde dingen beloond krijgen. Maar als wij met hem terugkijken op ons leven, dan zal het ons net zo vergaan als Israël hier. Dan zullen wij momenten gaan kennen en zien waarvan wij tot onze schrik ontdekken. Heer, was het zo erg? Was ik zo zwak? U kent dat gedicht van die twee sporen voetstappen in het zand. En u weet ook de vraag van degene die dan terugkijkt en zegt, maar ik zie daar maar één rij voetstappen. Ja, toen heb ik je gedragen. Dat is een moment waarop wij pas gaan kijken naar ons leven als we bij de Heer zijn en we door zijn ogen gaan zien wat er is gebeurd. Dan zullen momenten komen dat wij schrikken. Maar dan zullen we daar niet met walging terugdenken aan ons leven. Nee, als we schrikken, dan zal dat de bewondering voor het offer van de Heer Jezus, voor de aangename geur die daar wij gaan krijgen van het offer van de Heer Jezus, alleen maar groter worden. Onze bewondering voor zijn liefde alleen maar toenemen als we merken met wat voor mensen hij van doen had toen hij aan het kruis voor ons stierf. En dat als Paulus in Galaten 2 vers 20 zegt dat hij de Zoon van God is die mij heeft lief gehad en zichzelf van mij heeft overgegeven, dan snappen we hier er een beetje van. Maar als we straks bij de rechterstoel van de Heer Jezus staan, dan zullen we het helemaal snappen wat voor een liefde het was waarmee hij u en mij heeft lief gehad, zo heel persoonlijk. Het volgende hoofdstuk vers is hoofdstuk 21. En dat is een hoofdstuk waarop wij eigenlijk maar heel kort kunnen stilstaan, want ja, u merkt de tijd die gaat ook weer ongelooflijk hard vanavond. Ik wijs even wijzen op vers 21. Daar hoort Ezechiël dat de koning van Babel er komt om een splitsing te staan. En aan het begin van die twee wegen, hij zal waarzeggerij plegen, want ja, hij heeft de keuze. In vers 20, moet ik nou naar Rabba gaan van de Ammonieten of naar Jeruzalem in Juda? Nou, zijn keus valt dan als eerste om naar Jeruzalem te gaan. Even voor het goede begrip. Dit moet nog dus gebeuren. Nebukadnezar moet nog op gaan trekken. En Ezechiël krijgt hier al te zien wat Nebukadnezar voor afwegingen gaat maken als hij uit Babel in de richting van Jeruzalem en van Ammon gaat. Moet ik nou eerst naar Jeruzalem of moet ik eerst gaan Babel? Nou, hij zal allerlei toverijen gaan doen en God zegt hij gaat allereerst naar Jeruzalem. En in vers 25, dan gaat hij daar zorgen dat er een onheilige koning gaat vertrekken. Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is, In de tijd van de uiterste ongerechtigheid, zo zegt de Heere, doe die tulband weg en zet die kroon af. Niets blijft hetzelfde. Wie nederig is, die zal ik verheffen. En wie hoogmoedig is, die zal ik vernederen. Omkeren, omkeren, omkeren zal ik die. Met andere woorden, afgelopen Ezekia. Je mag denken dat je blijft zitten en dat er niks met jou gaat gebeuren. Maar Ezekiel ziet hier dat de koning van Babel zijn koningschap gaat omkeren. En Zedekia is niet alleen maar eventjes de laatste koning, maar is denk ik ook wel iemand die verwijst naar een ander die ook later gaat denken dat hij als antichrist wel even kan gaan regeren daar in Jeruzalem. Maar dat ook hij hier gaat horen, straks, wegwezen. Er komt een moment dat hij omgekeerd gaat worden. Om, zegt vers 27... totdat hij komt die er recht op heeft en hem zal ik het geven. Ja, de ware zoon van David. Na Zedekia komt er geen zoon van David meer op de troon van David te zitten totdat de Messias zelf komt. En dat is degene waar Ezekiel van hoort. Die gaat komen. En dat is de Heer Jezus zelf. Ten tweede, vanaf vers 28, Nebukadnezar toch ook naar Rabba van de Ammonieten, om ook hen te vernietigen. Vers 30 zegt, u zult geoordeeld worden op de plaats waar u geschapen werd, in het land van uw oorsprong. Daar zal ik u berechten. Ammon werd geschapen. Werd niet zomaar geboren. Nee, want toen de dochters van Lot in die grot, vluchtend uit Sodom en Gomorra, zwanger raakten van hun vader, toen werden zij, die twee jongens, de stamhoofden van twee nieuwe volkeren, de Ammonieten en de Moabieten. En voor God, vergeet nooit waar het ooit misgegaan is. Daar waar jullie geschapen werden, daar ga ik jullie oordelen. Dat geldt voor Ammon en dat geldt nog steeds. Ook in de pastorale zorg. Het is maar even een zijstraatje wat we meenemen naar iemand die, zeg maar, in de taal van vandaag in zonde is gevallen. Hoe ga je dan als goede pastorale werker, werkster, met zo iemand om? Je gaat terug naar het begin. Waar werd de verkeerde afslag genomen? En die zonden die worden nooit goed gepraat. Iedereen kan duizenden en excuses aanvoeren voor welke zonde dan ook. Elke zonde valt te verklaren. Maar je moet terug naar het begin. Dat doet God hier ook. En daar worden de zonden geoordeeld. Denk maar even aan Izebel. Waar werd die geoordeeld? Op het veld van Naboth. Duizenden voorbeelden in de Bijbel zelf. En dat is nog vandaag altijd het principe. Terug naar het begin waar het misging. En daar ga je beleiden. En van daaruit gaat God weer verder. Hoofdstuk 22. In hoofdstuk 22 wordt Jeruzalem genoemd de bloedstad. En ook dat hoofdstuk. Ja, het lijkt op een herhaling van allemaal dingen die al eens eerder aan de orde zijn gekomen. Maar het hoort in de hele uitgebreide lijst van aanklachten die God heeft voor zijn volk. En het is samen te vatten in verdorvenheid en geweld. Maar, zegt hij in vers 30, ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor mijn aangezicht in de bres kon staan. Voor het land, zodat ik het niet te gronden hoefde te richten. Maar ik vond niemand. God is een God van zegen en niet van oordeel. Zelfs als hij hier op het hoogtepunt of het dieptepunt, beter gezegd, van zijn volk komt en hij eigenlijk niet anders kan dan oordelen, dan kijkt hij nog rond, is er niet iemand in het volk die een muur op wil trekken om dat oordeel golven tegen te houden, die in de bres wil staan voor het volk. En dan doe je dat. Dat doe je om door te bidden. Vandaar dat het gebed ook in dit boek Ezechiël altijd weer naar boven komt als de manier om bij God binnen te komen, om hem van gedachten te doen veranderen. En dat is vandaag nog steeds exact hetzelfde. Maar misschien moet God ook vandaag heel vaak zeggen, ik vond niemand. Waar waren al die bidders nou? De bid stond dat samen bidden als gemeente, het is een van die ondergeschoven kindjes. Misschien is het hier een florerend gezelschap wat elke week elkaar ontmoet op een bidstond. Dat zou best kunnen. Maar ik kom op heel veel plaatsen waar je dat bijna niet kent om samen te bidden. En God zegt dat is vitaal. Als ik de kurk waarop het drijft, kijk maar in de boek Handelingen. Dat zijn niet dus de samenkomsten om het brood te breken. Dat is ook heel belangrijk. Maar de eerste de samenkomst door het hele boek Handelingen heen. De mooiste en de indrukwekkendste samenkomsten. Dat zijn de bidstonden. Daar komen gebouwen. Daar komen vloeren in beweging. Daar komt God in beweging. En dat wou die ook doen in ten tijde van Ezechiël. Hoofdstuk 23. Daar worden twee vrouwen ten tonele gevoerd. Mensenkind, er waren twee vrouwen in vers 2, dochters van één moeder. En zij bedreven hoerij in Egypte. Nou, dan ziet u het al wel aankomen. Ook alweer een vergelijking met het gedrag van Israël al ten tijde van hun verblijf in Egypte. En dat ging maar door en dat ging maar door. En uiteindelijk die twee dochters krijgen een naam. De ene heet Oholiba in vers 4. Ohola en Oholiba. Ohola is Samaria. En Oholiba is Jeruzalem. En ze lijken als twee druppels water op elkaar, ook al heeft de ene de tempel des Heren in hun midden en de andere niet. In hun gedrag zijn het zeer overspelige vrouwen. Je zou van Samaria kunnen zeggen, dat wordt in dit hoofdstuk uitgelegd, dat zij verliefd zijn geworden op Assur en dat Jeruzalem verliefd is geworden op Babel. In hun ogen waren dat de witte ritters te paard. Ze worden hier ook een beetje afgeschilderd. En God zegt, nou, ze krijgen wat ze verdienen. En zo komen deze twee zogenaamde vrienden binnen als hun vijanden die ervoor gaan zorgen dat zij in ballingschap worden gebracht. En dan hoofdstuk 24 tot 28. En let even op hoe hoofdstuk 24 begint. Het woord van de Heere kwam tot mij in het negende jaar, in de tiende maand, op de tiende van de maand. En dan gaat de volgende hoofdstukken een beschrijving geven van alle oordelen over Jeruzalem, maar ook over Ammon, Moab, Edom, de Filistijnen en Tyrus. Dat is een bijzonder moment. Het negende jaar zijn wij dan aangekomen. En dat wordt ook letterlijk zo weergegeven in 2 Koningen 25. Dan is Zedekia aan het bewind gekomen. Aan het eind van hoofdstuk 24. En dan staat er in hoofdstuk 25 vers 1 en 2. En het gebeurde. In het negende jaar van zijn regering. In de tiende maand. Op de tiende van de maand. Dat Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem kwam, hij en heel zijn leger, en zij belegerden de stad en bouwden er rondom schansen tegenaan. Dus op het moment dat in Jeruzalem Nebukadnezar met zijn legers Jeruzalem belegert, op datzelfde moment hoort Ezechiël in Babel, in Tel Abib, van de Heere God dat dit gebeurt. En dat hij dan ook daar zijn visie over heeft. Ja, het internet is snel vandaag. Daar had je vroeger wat andere manieren voor nodig om een boodschap over te brengen. Daar gingen de hardlopers en die gingen de boodschap brengen. Dat duurde een paar dagen. Maar hier kan geen internet tegenaan. Op hetzelfde moment dat in Jeruzalem de belegering plaatsvindt, hoort Ezechiël al dat dit gaande is. En dat dit zal gaan duren, zegt 2 Koningen 25, zo werd de stad belegerd tot het 11e jaar van Zedekia. Ezechiël weet het allemaal precies en hij vertelt het aan de mensen bij hem uit Israël in Babel, dat het afgelopen is. einde oefening. Ook al duurt het nog tot het 11e jaar aan toe. Let even op hoe dat staat in vers 2 van ons hoofdstuk 24. Mensenkind, schrijf voor uzelf de naam van de dag op. Juist dezezelfde dag. Op dezezelfde dag heeft de koning van Babel het beleg voor Jeruzalem geslagen. Het is niet alleen weer een van die prachtige bewijzen hoe harmonieus dat woord van God in elkaar schuift, dat al die verschillende schrijvers door de geest van God tot één prachtige symfonie gekomen zijn, wat wij nu zwart op wit in de Bijbel hebben staan. Dit is goddelijke inspiratie. Maar het laat ook zien dat God het aan het hart gaat. Mensenkind, het is deze dag. Schrijf het alsjeblieft op dezezelfde dag waarop het echt in gang is gezet. Wij spreken sinds 1944 over D-Day. Dat was Decision Day, toen daar de geallieerden op de stranden van Normandië kwamen. Het was nog geen bevrijdingsdag, dat duurde nog een poosje. Maar wat dat betreft is hier God bezig om te zeggen, dit is D-Day. Dit is de dag van de beslissing. Ezechiël, het duurt nog even, maar dit is een onomkeerbaar proces geworden. Schrijf het op. En dan komen we terecht bij Ammon, bij Moab, bij Edom, bij de Filistijnen en bij Tyrus. 5 volkeren om Jeruzalem heen, die allemaal in de beklaagdenbank komen te staan in deze hoofdstukken. Israël is de hoofdverdachte, maar zij draaien mee in het proces en komen voor in de aanklachten van de Heere God. Het is de dag van de beslissing geworden. Kijken we even kort in hoofdstuk 24. Als het gaat om Jeruzalem, wordt allereerst vergeleken met een kookpot. De kookpot, zet hem op het vuur, zegt vers 3. En giet er water in, voeg er ook bestemde stukken bij. Alle goede stukken vlees, dijbenen, schouderstukken, vul hem met de beste beenderen. Neem het beste van het kleinvee, stapel er ook beenderen onderop. Breng het goed aan de kook, ook zullen zijn beenderen middenin moeten koken. Daarom zegt de Heere, wee de bloedstad, zo is een pot met aanslag eraan. En wordt natuurlijk de vergelijking gemaakt met de stad Jeruzalem, met de pot en de bewoners met het vlees erin. Er valt geen ontkomen meer aan. In hoofdstuk 16, een andere vergelijking. Dat geeft een beeld hoe de Heere God dit zelf persoonlijk ondergaat. Het woord van de Heere kwam tot mij in vers 15 en dan in vers 16. Mensenkind, zie, ik ga haar, die de lust van uw ogen is, door een plotselinge slag van u wegnemen. Toch mag u geen rouw bedrijven. U mag niet huilen en geen traan laten. Kerm in stilte. U mag geen rouw over de doden bedrijven. Bind uw tulband om en doe uw schoenen aan uw voeten. U mag uw baard en snor niet bedekken. En van het brood dat mensen u brengen mag u niet eten. 'S morgens sprak ik tot het volk. En 's avonds stierf mijn vrouw. En de volgende morgen deed ik zoals mij geboden was. Ezechiël moet niet alleen de woorden verwerken die God hem heeft laten horen, voordat hij ze doorgeeft. Dat is vanaf het begin van dit boek een diepgaand proces geweest en dat hoort er bij elke profeet te zijn, tot de dag van vandaag aan toe. Maar zeker bij deze profeten waarvan we de boeken in de Bijbel hebben staan. Maar bovendien moest Ezechiël ook aanschouwelijk onderwijs geven. Op een manier dat je denkt, Heere God, is dat nou nodig? Was er geen andere manier? Maar dit is nou precies wat de Heere God wil laten zien. Ezechiël was kennelijk getrouwd. Daar lezen wij nu pas over. En de lust van zijn ogen zou de Heere van hem wegnemen. Maar Ezechiël, één ding. Niet treuren. Kerm in stilte. Dat mag je 's nachts doen, als er niemand is. Maar de volgende morgen moet je daarmee klaar zijn. Want niemand mag merken dat je verdriet hebt. Ik deed zoals mij geboden was. En als dan de mensen de volgende dag komen en ze gaan weer eens naar die merkwaardige profeet toe, die altijd van die merkwaardige dingen voordoet, dan merken ze ineens dat hij alleen is gekomen. Dat hij weduwnaar is. En daar hoort dan brood bij. Willen ze hem aanreiken? En dat mag niet. Hij neemt niet. Hij huilt niet. Hij treurt niet. Hij moet iets voordoen. En ook dat mag hij uitleggen. Want zegt de Heere God daarna, in vers 21, zeg tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik ga mijn heiligdom ontheiligen. Het oordeel over het heiligdom, de plek waar God woont, is wat God betreft het doodgaan van zijn geliefde. En God heeft dat in stilte verwerkt, zonder dat ook maar iemand gemerkt heeft wat voor een diepe pijn dat God gedaan heeft. Maar het was nou eenmaal niet anders. Dit moest gebeuren. En Ezechiël moest dat laten zien doordat God zijn vrouw van hem wegnam en dat hij daarna moest handelen zoals God gehandeld heeft nadat het heiligdom zou gaan verwoest worden. Dit is niet zomaar een rechtbank. U voelt wel aan. De rechter en de officier van justitie. God zelf en de Heer Jezus, de mensenzoon, die doorleven dit tot in het diepst van hun ziel. Maar het moet wel gebeuren. En zo komt in hoofdstuk 25 Ammon aan bod. We gaan er even kort door deze deze volkeren heen. En dan moeten we het restant even bewaren voor de volgende keer. In hoofdstuk 25 komt Ammon aan bod. Vers 3. Zeg tegen de Ammonieten, luister naar het woord van de Heere, Heere. Zo zegt de Heere, Heere, omdat u, haha, gezegd hebt over mijn heiligdom, toen het ontheiligd werd, gaat God dat volk aanpakken. Het volk Ammon heeft gelachen toen het heiligdom kapot ging. Nogmaals, dit wordt 2 jaar voordat het echt gaat gebeuren al aan Ezechiël verteld. A, dat het gaat gebeuren, maar ook hoe de reacties zullen zijn van de volkeren die hen omringen. Ammon zal lachen. Moab, vers 8. Moab en Seir, dat is ook de Edomieten, maar vooral Moab, hebben gezegd, zie, het huis van Juda is als alle heidenvolken. En daarom, zie, ik ga de zijde van Moab openleggen van de steden. En het feit dat zij over Israël gespot hebben en gezegd hebben, zie, het huis van Juda is net als alle heidenvolkeren, dat neemt God hoog op. U kent het misschien wel een beetje terug in uw eigen leven. Als uw eigen kinderen iets hadden gedaan, dan wisten we dat wel uit te leggen en duidelijk te maken. Maar als een ander iets van onze kinderen zei, dan sprongen we voor onze kinderen in de bres. We lieten niet toe dat een ander iets van onze kinderen zei. Ook al was daar best wel aanleiding voor. Dat deden we zelf wel. En zo kijkt God ook naar die omliggende volkeren. En hij zegt, jullie hebben niks over mijn Israël te zeggen. Ik reken jullie af op alle negatieve geluiden die jullie over het volk loslaten. Het geldt ook voor Edom. Edom, zegt vers 12, handelt enkel uit wraakzucht. En zal daarom worden gestraft. En toch, deze drie hebben iets gemeenschappelijks. Wat de andere twee die nog volgen niet met hen delen. Deze drie zijn broedervolkeren. Ammon en Moab hebben we al eventjes bij de hand gehad toen wij keken naar Lot, de neef van Abraham die meeging. Het waren twee broedervolkeren die uit deze meiden, deze dochters van Lot, voortkwamen. Edom, de andere naam is Esau, de broer van Jacob. Oké, die twee broers hadden het ook niet erg goed op elkaar begrepen. De hele geschiedenis. Maar Jacob werd geboren met het vasthouden van de ziel van hiel van Esau. Dat betekent niet dat Jacob een hielenlichter was, dat maakte Esau er alleen maar van. Nee, de hiel vasthouden betekent, je houdt hem vast, je laat hem niet los. En dat zal Israël later ook doen met Edom. Edom, oh ja, van zijn kant alleen maar wraak. Maar Israël van hun kant moet leren om ook deze broedervolkeren later te gaan omarmen. Later te gaan zegenen. Het merkwaardige is dat later als Daniel, u weet de tijdgenoot van Ezechiël, die loopt nog even door met zijn profetieën, in hoofdstuk 11 terechtkomt op die eindtijd met die enorme machten ten noorden en ten zuiden van Israël. Het eindscenario dat dan die koning uit het noorden zijn laatste veldtocht gaat maken. En dan zegt vers 41, deze zullen ontkomen, Edom, Moab en de voornaamste van de zonen van Ammon. Met andere woorden, die drie broedervolkeren, die blijven nog bespaard totdat de Messias komt. En zij onder de zegen van Israël ook als hun broedervolkeren mogen genieten van de zegen in het Messiaanse Rijk. Ten slotte de Filistijnen in vers 15. Daarvan wordt gezegd in vers 15 aan het einde. Gedreven zijn zij door een eeuwige vijandschap. Nou, dat kennen we uit de geschiedenissen van Israël. Maar later komen we ze in de profetieën niet meer tegen. Er is nog een restant, zegt Jeremia, dat uiteindelijk nog wordt vernietigd. Maar we komen ze niet meer tegen. Yasser Arafat mag denken wat hij wil. En hun Palestijnen de Filistijnen noemen. Maar dan heeft hij ze niet helemaal goed begrepen wat het woord van God zegt. De Filistijnen komen namelijk niet meer terug. En dat komt omdat zij al een eeuwigdurende vijandschap met Israël hebben gekend. Een beetje vergelijkbaar. Maar het gaat vanavond te ver om dat uit te werken. Met het naamchristendom nu. U weet hoe de Filistijnen eigenlijk de korte route hebben genomen naar het beloofde land. Zoals er ook veel mensen nu vandaag zich christen noemen, maar alleen de korte route nemen en alleen maar van de buitenkant zeggen, nou, ik ga keurig naar de kerk, ik heb dat gedaan en ik gedraag mij christelijk, dus ik ben christen. Maar de langere route, achter het bloed van het lam, door de Rode Zee, bij de berg Sinaï, door de Jordaan, al die fundamentele stappen die Israël moest zetten, hebben zij niet gekend wat wij dan herkennen in onze bekering, onze wedergeboorte, onze doop, ons luisteren naar het woord van God. Daar wijzen de Filistijnen een beetje op. Ten slotte Tyrus. Maar ik zie dat de tijd voorbij is en dat wij het hierbij moeten laten. Dus ja, de volgende keer, als de Heer niet gekomen is, dan gaan wij verder. Maar dan met hoofdstuk 26, 27 en 28, de koning van Tyrus. Een aanloop ook naar de koning van Egypte. Want er staan ons nog twee volkeren te wachten waar Ezechiël uitvoerig op terug gaat komen. Als enige. Ja, andere profeten schrijven ook over die twee, Tyrus en Egypte. Maar Ezechiël beschrijft dat er met deze twee koningen iets heel bijzonders aan de gang is. Voordat die twee, als die twee zijn geweest, dan komen we terecht bij het eigenlijke doel van Ezechiël, namelijk het herstel van Israël. En denk je, o Heere God, u hebt een ongelooflijk lange weg. Wat een geduld om met dat volk tot uw eer aan doel te komen. Maar wij als christenen, wij verbazen ons er ook over, want wij zijn hier heel veel beter dan het volk Israël. En we danken God op onze blote knieën dat wij zo'n God hebben die ook vandaag alleen maar op uitziet om ons te zegenen. Als wij van onze kant bereid zijn om te bidden. En een muur op te werpen. En dat zijn genade zijn weg nog mag vinden naar velen die hem op dit moment ook nog niet kennen. Amen.